Het woord voor onze overdenking, geliefde, vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, Hosea 11 en daarvan de versen 10 en 11. Hosea 11, de versen 10 en 11, daar spreekt het woord van de Heere al dus. Zij zullen de Heere achterna wandelen. Hij zal brullen als een leeuw. Wanneer hij brullen zal, dan zullen de kinderen van de zee af al bevende aankomen. Zij zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Assur. En ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de Heer. Tot zover. De liefde vergaat nimmer meer. Vanavond letten wij op. Terug naar huis. Terug naar huis. De vorige keer hebben wij het 9e vers overdacht. We hebben gemerkt dat dit tweede gedeelte van dat hoofdstuk vol was van Gods belofte, van zijn liefde, van zijn welbehagen, van zijn eeuwig trouwverbond. En daar horen ook deze twee versen die ik u nu voorlas bij. Het laatste van vers 9 was: ik zal in de stad niet komen, of ik zal niet opnieuw in toorn tot u komen. En nu gaat vers 10 en 11 gaan ons iets zeggen van de vervulling van Gods belofte. Want het is onmogelijk dat de innerlijke bewegingen van Gods barmhartigheid zijn welbehagen in Christus Jezus, dat onvruchtbaar zou kunnen blijven. Dat is onmogelijk. Bij mensen is het mogelijk. Je denkt aan het spreekwoord: veel geschreeuw en weinig rol. Je denkt aan al die grote dingen die wij kunnen zeggen, maar die we niet één ogenblik waar kunnen maken. Hoe geheel anders is het bij de Heere God. Bij Hem is spreken en doen één. Zou Hij het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken? En nu wordt in deze versen wordt ons dat duidelijk gemaakt. Dat die innerlijke bewegingen van Gods barmhartigheid zijn welbehaag. Dat het niet ledig blijft. Maar dat het een uitwerking heeft naar buiten. Daarom staat er als een woord van volkomen zekerheid. Zij zullen de Heere achterna wandelen. Dat hangt alleen aan God, niet aan de mensen. Het geldt wel om mensen. Die zullen immers hem achterna wandelen. Maar het komt niet uit de mens voort. De mens, wij hebben ons van de Heere afgekeerd met een altijd durende afkering. En wij zijn van de Heere en van het spoor van het heil weg gegaan. Daarom is het zo indrukwekkend dat die kerkbruid die getekend werd in die ontrouwe vrouw van Hosea, die niet thuis wilde en die niet thuis kon blijven, maar die altijd ervan door moest, die door een onstuitbare drang gedrongen werd van binnen om de verkeerde weg te bewandelen, ondanks alle liefdebetoningen en liefdebewijzen die zij van haar man had ontvangen. Het is toch wel iets onbegrijpelijk dat nu die kerkbruid wordt voorgesteld wandelende achter de ik ben die ik ben, de ik zal zijn die ik zijn zal. Dit doet ons denken aan het woord van David. Als hij zegt, alhoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gemaakt, dat in alles wel verordineerd is. Voorzeker is daarin al mijn lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. O, daar alleen kan het vandaan komen. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Dat zegt God. En wat God zegt is waarachtig. Als je naar je eigen kijkt, hoe je bent, of hoe je was, in het heden, in het verleden, dan zou je toch met recht kunnen wanhopen aan eigen kracht, aan eigen ik, aan je eigen wil. Want die staat tegenover de Heer. En wat is het dan een onuitsprekelijke troost en een wonder dat de Heer hier als die trouwe herder zelf zal zorgen dat er schapen zijn. En dat ze hem zullen volgen. En dat ze hem zullen kennen en herkennen. Alle roem is dan toch ook uitgesloten. Dat is nog eigenlijk het hart ook, telkens weer, van de verkondiging van het woord. Dat God in woorden van volkomen zekerheid zegt, zij zullen. Dan zal het ook geschieden dat Manasse bekent dat de Heere God is. Dan zullen verloren zonen tot zichzelf komen en beleiden hun schuld. Dan zullen verloren dochteren wederkeren en tot Sion komen met gejuich. Dat we daar toch op mochten hopen, daar alleen Want het is en het blijft zo waar, het is vruchteloos waar men zich mee vlijt. Want mensenheil is ijdelheid. Eerder zal een moorman zijn huid en een luipaard zijn vlekken veranderen. Dan dat wij mensen die geleerd hebben kwaad te doen, goed zouden doen. Zij zullen de Heere, hier de naam, de allergrootste naam, waarachter dat eeuwig trouwverbond schuil gaat. Dat de Heere in deze naam juist al zijn liefde, leven, barmhartigheid, trouw heeft willen openbaren. In Israël sprak men die naam nooit uit. Dat is niet goed te praten. Maar het geeft wel iets aan van de eerbied voor die onuitsprekelijke naam. Jawel, ik zal er zijn. Ik zal er voor u zijn. Als de Heer dan zich ook zo niet zou openbaren, dan zou de Heere niemand hebben buiten zichzelf. Want er zou niemand zijn op de hele wereld die de Heere achterna zou gaan. Maar nu heeft de Heere daarin zijn welbehagen geopenbaard. Ik wil. En zij zullen. O dat dan zo'n hoereerster, zo'n boeleerder, die het rondzwerven zo lief had, die alle kanten uitging en kwam behalve die ene naar de Heer toe. Dat zij door die Heere worden bezocht. Dat hij niet alleen blijft bij het spreken over zijn innerlijke ontroering, hoe zal ik u overgeven? Maar dat hij tegelijk zijn handen uitstrekt naar een tegensprekend volk. Tegelijk ze vangt met zijn eeuwige liefde. Zij zullen de Heere achterna wandelen. Ja. Die vrouw die alles verdokterd had. Daar zie je iets van dat beeld in. Zij drong door alles heen. Door de schade. En ze zeiden. Indien ik alleen de zoon van zijn kleed aanraken mocht, ik zou genezen. En ze genas. Ze zullen de Heere achterna wandelen. Wat zie je daar duidelijk in de heilige evangelie? De Heere zoekt ze op. Of zij worden gezocht. Of zij worden getrokken naar de Heere toe. Nooit te vergeefs. Kun je één geval noemen uit het heilige evangelie. Dat de Heere een ellendig mensenkind van zich stoten. Dat hij ooit gezegd heeft tot een blinde die daar riep, ontferm u mijner. Ik kom morgen wel eens terug. nooit. Hij is het die trekt. Hij is het ook die geneest. Zij zullen de Heere achterna wandelen. Hoe is het mogelijk? Dat is mogelijk, omdat de Heere de eerste is. Omdat de Heere God in Christus Jezus nabijgekomen is. Omdat het woord vlees geworden is en onder ons heeft getabernakeld. Omdat hij het zaad Abrahams aanneemt. Ze zullen de Heere achterna wandelen. Hij zal brullen als een leeuw. Ja, dat beeld is al eerder gebruikt door Hosea, van die leeuw, dat God zich vergelijkt met een leeuw, en dat hij niet zal verscholen, maar dat hij het volk als een prooi neer zal slaan en wegslepen, dat hij ze verpletteren zal, verscheuren. En dat beeld komt meer voor in de schrift van die leeuw die niet bang is, maar die tot de aanval overgaat. Hier gebruikt Hosea weer dat beeld van die leeuw. Maar het staat nu niet in het teken van het verscheuren, het neerslaan, het doden, het wegslepen. Het staat hier in het teken van de verzameling. Als een leeuw die zijn welpen tot zich roept. Je zou ook kunnen denken aan de vijanden die met vrees bezet zullen zijn. Maar het geeft in ieder geval dit aan, historisch gezien, God zal aan het einde van de ballingschap in die grote politieke bewegingen, hij zal Kores zijn knecht gebruiken om Israël naar huis te laten gaan. De Heer zal brullen als een leeuw. Ja, nu niet opdat alle dieren verschrikt weg zouden duiken, of alle mensen het haar te bergen zou rijzen van verschrikking. Maar nu, als die koning der koningen, die zijn onderdanen naar zich toe trekt. Ik zou dit beeld nog iets nader willen uitwerken. Want wij weten uit het woord van God dat het de eeuwige liefde Gods is die een mens trekt, die een mens wederbaat, die een mens verootmoedigt, die een mens doet vragen: gena, o God, gena. En terecht schreef Huntington eens, als de prediking van Gods eeuwige liefde onze harten niet verbreekt, zou de donder van Sinaï het in de eeuwigheid niet doen. Jullie weten ook dat wij spreken van de leeuw uit de stam van Juda. Waarin de ik ben die ik ben zichzelf wilde openbaren. Als wij nu denken aan een stukje praktijk van het werk van de Heilige Geest in de harten van zondaren, dan moet je denken aan Golgotha. Dan moet je denken aan Psalm 22. Daar zing je en brullend klaag in de angsten die ik lei, dus fel geslagen. Dan moet je eens een ogenblik denken. Nu is niet aan een grimmige leeuw. Nu ook is niet aan dat vreselijk gebrul waardoor alles wegkruipt. Maar dan moet je eens denken aan die schreeuwende, roepende middelaar Gods en der mensen. Kijk, dat is eigenlijk het punt waar de Heer, de Heilige Geest, zijn kerk verzamelt. Bij die lijdende en stervende middelaar. De leeuw en het lam tegelijk. Die groot is in zijn vernedering. O, dat hebben mensen toen ook letterlijk meegemaakt. Die de Heer Jezus hebben horen roepen met een grote stem. De hoofdman zei, waarlijk, deze was Gods zoon. En de moordenaar, het sloeg hem als het ware in het hart. Vader, vergeef ze. Ze weten niet wat ze doen. Toen is de man gaan beven. Hij de verdwaalde, de verdoofde. Hij hangt hier naast die borg en middelaar die daar in grote nood van God en mens verlaten wordt. En daar wordt die moordenaar naartoe getrokken. Daar worden zijn ogen voor geopend. Daar worden nog zondaren naartoe getrokken. Ach, ik weet wel. De wegen kunnen zeer verschillend zijn en onderscheiden. Maar één ding is toch ook gemeenschappelijk. Dat is de Heer Jezus Christus. Dat is de vernederde borg en middelaar. In zijn priesterlijke dienst als offer, dat gans verteerd wordt. Daarin is toch de zaligheid voor de kerk bereid. Hij, die wenende en klagende en roepende middelaar, die om onze overtredingen is verwond, en door wiens striemen ons genezing geschonken wordt. Laten we dat even als centrum houden. Hij zal brullen als een leeuw, wanneer hij brullen zal. Wanneer de stem van de lijdende knecht in ons hart wordt gebracht, dan is hij zo in die vernedering dierbaar, begeerenswaardig, meer dan alles wat er is in hemel en op aarde. Ik noemde wat letterlijks uit de evangelie, maar het is nog zo. Ach mens, wat nergens heet of koud van. Maar waar de Heilige Geest de stem van de middelaar doet horen, de brullende leeuw, het blatende lam, daar wordt het hart verbroken. Daar is iets van het geheim en het verlangen om in hem gevonden te zijn, om in zijn bloed en wonden te schuilen, om zijn beminnelijkheid als beminnenswaardig te mogen kennen en erkennen. Dan zullen de kinderen van de zeeaval bevende komen. Letterlijk kun je hier denken aan het zuidwesten van Kanaan, Egypte. Asser in het noorden. Maar je kunt het beste denken. Zij zullen nu van alle kanten, zelfs uit het allerverste land, vereren met geschenken. Kijk, de bruid kan ver weg zijn geweest, kan slapende zijn, alsof het een doodslaap was. Maar de middelaar zegt, dochter, sta op, en hij grijpt ze bij de hand. En hij zet het dochtertje op haar voeten. Zo doet de Heer. Zo doet hij ze vreugde en blijdschap ervaren in dat wederkomen van alle kanten naar het centrum. Alle dingen, Golgotha, Jezus Christus en die gekruisigd, en dat voor zulke, dat gaat alle menselijke bevatting te boven. Dat is ook het uitzien dat zich dat heil wederom en wederom aan ons mag openbaren. Elke keer weer opnieuw. Want wij kunnen niets vasthouden. Wij kunnen nog niet een ogenblik ontroerd zijn. Dan lees ik 10 keer Jesaja 53. Dat kun je niet. Maar de Heere, die trouwe Heere, die onze menigvuldige verlossing is, die vernieuwt het gelaat des aardrijks, maar hij vernieuwt ook het gelaat van de zondaar. De rimpels blijven wel misschien, maar zij zullen blijven zijn. Zij zullen met alle blijdschap en verheuging geleid worden om tot Sion te komen met gejuich. Er staat hier dat zij bevende aankomen, dat wordt in 11 herhaald, ze zullen bevende aankomen. Wat is dat voor een beven? Ja, ik zou hier niet willen denken aan de slaafse vrees en wettische dienstbaarheid. Maar ik zou liever denken in de eerste plaats eerbied. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Eerbied voor hem. In de tweede plaats is er in dat beven iets zichtbaar van de innerlijke emotie van wat er in de ziel omgaat. Want er is een bekennen van mijn schuld, mijn ongerechtigheden. Hartelijk. Beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verberg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. Bevende. Dat wil zeggen, ik heb geen zekerheid in mijzelf. Want ik ben zijn gramschap waardig vanwege al mijn zonden. Maar ik kom tot u gevlogen. Laat oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoeden. Ik wacht op u in mijn ellende. Bevende. Ja, de innerlijke beweging van Gods barmhartigheid raakt ons innerlijk ook aan. En dat kan zo zijn dat hij geen woord meer kan zeggen. Of dat hij alleen maar stilletjes zit te huilen. Of zit te beven. Figuurlijk of letterlijk. Wie heeft mij zoveel heil bereikt? Wil hij mij toch nog hebben? ik, die met veel boeleerders heb geboeleerd. Dat is toch geen kleinigheid. Dat is toch diep ingrijpend. Dat die een wegloper, dat hij die nog hebben wil. Ze zullen bevende aankomen. Er is ook iets in van de vermoeidheid. Want er wordt een beeld gebruikt. Ze zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte. Voor vogeltje mag je musje lezen. Waarschijnlijk wordt er een musje bedoeld. Zoals in Psalm 84. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongste neer in het kunstig nest. Bij uw altaren, bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Maar het is een eind vliegen voor zo'n musje. Naar huis. Naar het veilige nest. Dus dat beven, dat staat ook in verband met de vermoeidheid. Vanwege de reis. Het is maar een nietig beestje. Een musje. Maar de Vader in de hemel, die kent ze. En er valt er niet één op de aarde buiten zijn wil. In dat vliegen is iets van haast. Denk aan de herders. Zij kwamen met haast. In gedachten hoor je de klompen klepperen op de straat. Zo gaan ze om te zien de dingen die geschied waren. Ja, je denkt ook aan de bruid. Heb gij hem gezien die mijn ziel lief heeft? Bij hem moet ik wezen. Hij kan mij genezen. Bevende als zo'n musje uit Egypte. Nou, het is letterlijk vervuld in de terugkeer. Het wordt geestelijk ook vervuld. De Heere roept ons uit Egypte. Allah, school Israël als wel eer, gebukt bij tichelstenen neer, toen gij u juk moest dragen en zwart, waardoor uw dienstbaarheid, u is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het daar. Naar Kanaan. Naar Jeruzalem. Naar de altaar. Dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God mijn God, de bron van vreugd. Is het niet begrijpen? Wel dat ze beven zijn. Het is een hele tocht. Maar ze komen aan. Hoe weten ze de weg? Dat begrijp je niet. Maar de Heere, die leidt ze op een rechte weg om te gaan tot een stad der woning. Wat is de Heere toch goed voor zulke lage mensen als wij. Ze zullen bevende aankomen als een musje uit Egypte. En als een duif uit het land van Assen. Hosea heeft al eerder het volk met een duif vergeleken, maar dat was niet zo goed. Want dan zegt hij, en dat zegt de Heer, Efraïm is een botte duif, zonder hart. Een botte duif, dat betekent een domme, dwaze duif. Wie gaat er nou weg als je zo'n mooie duiventil hebt, waar je eten krijgt, waar je bescherming vindt? in de natuur zou dat niet zo gauw gebeuren. Want al breng je een duif nog zo ver weg, hij komt weer terug. Hij heeft een apart instinct daarvoor, denk ik. Maar nou was Israël was nou zo'n botte duif, die vloog van de Heere weg. Die verliet de duiventil. En daarom beschuldigde de Heere ze daarvan, dat ze geen hart hebben, geen gevoel, geen verstand. Om zo dwaas te doen. Maar die wegvlieger, die is hier op de terugweg. Op de terugweg naar huis. Helemaal uit het verre noorden. Uit het land van Assur. Het land van de onderdrukking. Het land waar een volk woont. Stuurs van aangezicht en zwaar van spraak. Wat is er dan gebeurd? De Heere heeft het gedaan. De Heere heeft hun lot gewend. De Heere heeft die duif een hart gegeven. En de Heere heeft de baan aangewezen. Komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Een duif, een botte duif. Maar nu een duif terug. Terug naar des koningspaleis. De koning heeft al meer geroepen. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats. Toon mij eens uw gedaante, doe uw stem eens horen, want uw gedaante is lieflijk. Kom eens tevoorschijn. Maar een botte duif vliegt maar weg. Maar nu gaat het op huis aan. Rond kwamen haast des vogelvangers net de boze strik tot ons bederf gezet. Hoewel het ons eigen schuld is. Alle ballingschap is eigen schuld. En toch, de strik brak los. Vrij. Wij zijn vrijgemaakt om naar huis te gaan. Naar het huis des vaders met zijn vele woningen. En naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Als hier de kerk geleid wordt door zijn licht en in zijn licht, en zij iets van het heilige evangelie mogen horen en verstaan, bewonderen. En ze gaan hier, zondag aan zondag trekken ze op naar de kerk. Zoals je zingt in Psalm 68, hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sions Godgewijde top met Israëls achtbare vader. Dan is dat reisje, de een doet er 2 minuten over en de andere 10 minuten. Maar dat reisje naar de kerk, wist je dat dat eigenlijk een voor teken is van de reis naar het Jeruzalem dat boven is, ja, het lijkt niet, want die zegt, ja, wij zijn nog maar uiterst gebrekkige, nietige, zwakke mensen, en alles wat we hier zien, dat heeft geen vastheid in zichzelf. Eén lucifer is al genoeg, één storm en de kerk is weg, het gebouw. Toch in principe is elk reisje naar de verkondiging, naar het heilige evangelie, is ergens een reis die uitmondt bij de Heer. In de eeuwige zaligheid. Een duif uit het land van Asser. Ja. Mijn duiven, mijn volmaakte. Hier merkt de Heer ze niet aan als een botte duif. Hier staat het woordje duif in de positieve zin, oprecht als de duif. Uw ogen zijn als duivenogen. Hoe kan de Heer het toch zeggen? Hoe kan de Heer het tegen zulke dwaze mensen toch zeggen? Mijn volmaakte, mijn schone, ik zie geen gebrek in u. Ja, dan zou een mens, als het werkelijk op hem afkwam, en hij zou het ook inderdaad zo voelen, dan zou hij maar stilletjes gaan zitten huilen. Ik? Geldt dat voor mij? Is er een thuiskomen? Is er een huis voor mij? Voor een wegloper? Is er een plekje onder zijn vleugelen? Ik kan het niet geloven. En toch is het alleen maar te geloven. Als een duif uit het land van Asser terug naar de kooi. Naar de til. Terug naar de bronnen van Gods eeuwig welbehagen. Jacob heb ik lief gehad, zegt de Heer. Met een eeuwige en een onveranderlijke liefde. Terug naar de Heer. Ja, dan zegt Psalm 126... Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zeide men onder de heidenen, de Heer heeft grote dingen aan deze gedaan. Toen de Heer de gevangenen Sions wederbracht, wij waren toch gelijk als degene die dromen. De gunning doet ook mee, Heere. Breng al uw gevangenen weder, zie verder op uw erfvolk neder. Verblijf ze als de watervloed die het zuiderland herleven doet. Als een duif uit het land van Asser. Ja, een duif. Het was ook nog een offertje voor de armen. Die niks hadden. Die te weinig geld hadden om een schaap of een rund te offeren. Die kon een duifje of een paar duifjes brengen. Zoals Maria, de moeder van de Heer Jezus. En Jozef, die het offer van de armen bracht. Maar het is goed. Weet je wat het ook daarom betekent? Leer mij, o God van zaligheden, Mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Want ik kan het niet. Uw goede geest bestiere mijn schreden en leidt me in een effen land. Allemaal van de Heer. En het is ook alleen maar de Heer die het doet. En verder, nou, en ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de Heer. Het is letterlijk ook vervuld, dat weten wij, want de ballingschap is opgeheven. En ze zijn weer teruggekomen. En ze hebben weer gewoond onder de wijnstok en de vijgenboom. En het is weer afgezakt. En weer vergeten. Want in de dagen van de Heer Jezus waren er kinderen van de Heer. Dat weten wij. En misschien wel meer dan dat wij denken. Want Anna sprak tot allen die de vertroosting te Jeruzalem verwachten. Maar over het algemeen genomen was het overal even dor, even koud. Een letterknechterij, gebod op gebod. Maar toen kwam de Heer Jezus. En de Heer Jezus die deed ze weer wonen in hun huizen. Geestelijk. Geestelijk gaf de Heer Jezus ze een onderdak. Onder de wijnstok en de vijgenboom. Van het heilige evangelie. Op die huizen van klei en steen moet je niet te lang verkijken. Dan moet je niet te sterk beklemtonen. Ja, toen zijn ze weer teruggekomen. Dat was een wonder inderdaad. Maar de grootste sprake die er vanuit gaat is deze. Gij hebt ellendigen het land bereid. Door uw sterke hand, o Israël, zo verder. Het land van Immanuel. Het land van Boas, de akker. Een plaatsje waar iets openbaar komt. Van zijn vrede. Die het verstand te boven gaat. Ik zal ze doen wonen. De klank van de woorden, die doet je al proeven de rust die eruit straalt. Daklozen mogen wonen. Uitlandigen krijgen een land. Ja, de zachtmoedigen zullen de aarde erfelijk bezitten. Ze zijn eruit gesleept uit hun huis, letterlijk. Geestelijk hebben we geen huis meer, geen dak boven ons hoofd. Maar daar komt het huis. Wat is uw enige troost, beiden in leven en sterven, dat ik niet mij, maar mij is getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Dat is het huis. Het huis om in te wonen. Een rotsteen om gedurig daarin te gaan. Buiten is het donker. Buiten heerst de dood. Maar in het huis van zijn gunst bewijzen is hier op aarde al een voorsmaak. Al is het bij ogenblikken. Is hier op aarde al verlangen, heimwee naar de volkomenheid. Is hier op aarde al het beginsel van de eeuwige vreugde. Allemaal in die ene Heere en Zaligmaker. Zou dat waar zijn? Ja. Hoef je niet al te twijfelen. Spreekt de Heer. Weer die grote naam. Ik ben die ik ben. Ik zeg het niet. Nee. Ik zeg het na. Gebrekkig. Hosea zegt het. Ja, maar de Heer zegt het. Spreekt de Heer. Nou, er is niets zekerder dan dat. Wat de Heer zegt. Want wat de Heer zegt, heb ik straks al gezegd, dat gebeurt. Dat gebeurt onherroepelijk. Ja. Het gebeurt vandaag. En het gebeurt morgen. Elke dag. Elke nacht. Elke minuut. Wij kunnen dat niet bekijken. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot, dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats wat gij met ruime snoer, o heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Wonen. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. De Heer heeft het gezegd. Heb dan goede moed. Denk aan de apostel Paulus. Hij zegt, wij hebben dan altijd goede moed. Dan gaat het niet meer over mijn en onze moed. Maar dan gaat het over onze Heer Jezus Christus, die heeft gezegd, mijn vrede laat ik u. Ik ben met u alle de dagen. Daarom mocht en kon Paulus dat zeggen. Wij hebben dan altijd goede moed. Al sterven we en ziet, wij leven. Wat heb jij nou als alles bezittende, niets hebben en nogthans alles bezittende? O, de Heere zegene zijn woord. Dat we hierin adem mogen halen. En hem, voor het eerst of bij vernieuwing, opnieuw, mogen verwachten. Want hij heeft gezegd, ik kom haastiglijk aan.